Tijd voor Geekers op je speakers, daar zijn we weer. Hallo. En Roderick is er weer, die is uit de Lego-hoek gekomen.
Nee, die grap heb ik al 3 keer gemaakt, Jos.
Oh, nou.
Bovendien heb ik een nieuwe hobby. Ik bouw geen Lego meer, ik bouw Gunpla. Samen met mijn vriendin.
Gunpla? Oh ja, dat heb je op Facebook al.
Daar zal ik misschien op een later punt nog even, als Jos heel nieuwsgierig is, kan ik daarover vertellen. Maar ik loop op de zaken vooruit.
Ja, maar je hebt nu al 2 keer Jos gezegd. Kenny, welkom.
Hallo.
Hoe is het, jongen?
Oh nee, maar goed.
Nou, goed.
dit is. Ik zat te tekenen. Dit kan je niet doen.
Het was een beetje stomme tekenen. Nee, het gaat goed.
Kenny haat Priet praat. Dus als je vraagt, hoe gaat het met je? Nou, ik heb mijn teen verstuikt.
Ik wil eigenlijk niks zeggen. Ik ben nog niet aangekondigd, maar. Ik vind het ook een hele onbeleefde vraag als mensen dat zeggen. Hoe gaat het? Want je wordt eigenlijk gegijzeld door die vraag. Want ja, je zegt meestal, ja, het gaat goed. Maar als je echt antwoord geeft, dan staan ze je ook raar aan te kijken.
Het is wel vervelend. Als ik echt gewoon oprecht antwoord had gegeven, dan had ik de hele podcast ontspoord.
Nee,
maar goed, maar mijn tv is al een maand stuk. En ik verveel me iedere avond heel erg. En de afgelopen weken lag ik al 9 uur op bed, gewoon omdat ik niks anders te doen had.
Oh nee, Kenny.
Maar ja, dat is dan ook niet vrolijk.
Dus dat is een downer. Maar nu heb je, ik bedoel, ik vind het wel een briljant antwoord. Hoe gaat het? Ja, goed.
En Roderick, kondig onze gast eens aan.
Ja, en onze gast van deze avond is, zoals ik al 2 keer heb gezegd, de heer Jos Bouwman. Hallo Jos.
Hallo, hallo.
En Jos heb ik speciaal in de uitzending gehaald als gast, omdat wij hebben wel een speciale band met elkaar. Want Jos was namelijk... Wat? Nee, niet als... Niet als Poe en Finn in Star Wars. Maar,
een speciale ringband.
Jos was namelijk vroeger, in de good old days, toen Donald Trump nog geen president van Amerika was, mijn hoofdredacteur van Endgamer. Mag ik toch wel zeggen, het beste blad dat wij ooit hebben gekend in Nederland.
In ieder geval mijn favoriete blad ooit.
Ja, ook mijn favoriet.
Ik heb wel een hele prangende vraag aan Jos, gelijk al.
Oh, leuk.
Jos, hoe gaat het met je?
Ja, gaat wel.
Hij zit in een podcast met ons, het kan al niet zo heel goed gaan met hem.
Nee, dat is ook zo. Maar hoe ben je begonnen met Endgamer?
Nou ja, laten we eerst bespreken wat Endgamer was. Jos, kun je daar even een introotje geven? Wat was Endgamer? Want Gert-Jan heeft altijd de neiging om meteen weer zonder introductie in het verhaal te duiken. Enthousiast.
Endgamer, een Nederlandstalig Nintendo-tijdschrift, dat heeft bestaan van 2003 tot 2013.
En dus, daarmee het langst lopende Nintendo-tijdschrift van Nederland, van de wereld in Nederland.
Ja, dat ging volgens mij, was het na 2 jaar al voor de bakker. maar volgens mij redelijk lang, ja. Ja.
Nou, in tijdschrifttermijnen is 10 jaar eigenlijk best wel stiekem een track record. Dat is best wel een goede survival rate.
Ja, precies. En toen zaten we toch ook al redelijk flink met internet te vechten om aandacht. Dus het is... Dat is best wel goed, ja.
Om het in Nintendo-termen te houden, we zijn begonnen in het tijdperk GameCube. Ja, en we hebben de hele Wii meegemaakt. En we zijn eigenlijk bij het allerprilste beginnetje van de Wii U ingestort samen met Nintendo's sales van de Wii U.
Klopt. Het laatste nummer toen... Ik ben eigenlijk... Na 5 jaar ben ik gestopt als hoofdredacteur. Toen was ik nog wel freelancer af en toe een beetje. Onder andere van de strip Nitpicks, soort van strip.
Dat was mijn bijdrage onder andere.
Ja, nee, sorry, ik zeg het verkeerd.
We hadden eerst...
We lopen helemaal voor. Verkeerd.
Oh, jezus.
Nee, Roderick maakte Nitpicks, ik deed PictoChat.
Oh ja, en dat was veel beter. Oké, even voor de goede orde. Jos was dus de eerste 5 jaar van Endgamer de hoofdredacteur. Daarna is hij opgevolgd. Ik kwam volgens mij in het tweede of derde jaar van Endgamer kwam ik erbij. En oorspronkelijk was ik cartoonist. En ik had een pixel art cartoon genaamd Nitpix.
Ja.
Ik wilde veel liever een strip erin hebben. En dat is mij pas later gelukt bij de nieuwe hoofdredacteur. En Jos had de Picto-chat. En dat was eigenlijk een soort chat-verhaaltjes. Alsof dat in het programma Picto-chat was.
Dat was die DS-applicatie die er standaard bij zat. Daar kon je in typen, maar je kon ook tekeningetjes maken. En we hadden gewoon zo'n soort chat-sessie. Dat werd gewoon in het blad afgedrukt in twee kolommen. En ik tekende daar heel veel drollen in die...
Oh ja, dat was humoristisch van aard.
Ja, en ik kan totaal niet tekenen. Maar ik werd er wel voor betaald. En dan zat ik weer aan een aflevering te werken. En dan kwamen daar toch weer een paar drollen in. En toen dacht ik van, ja, het leven is mooi. Ik word betaald om drollen te tekenen. En niet eens hele goede drollen.
En Olivier de Neven.
Ja, precies. Olivier de Neven werd vaak als drol, voor drol uitgemaakt. Terecht, overigens.
Olivier de Neven was ook een medewerker van het blad. En dat was kind of in het echt, maar ook kind of als zijn shtick het pispaaltje van het blad, van de anderen.
Ja, hij had vooral met eindredacteur Gertijn Boersma, daar was een soort... Dat was een hele vriendelijke, leuke vete. Dat kwam een soort van energie vrij en dat kwam mooi in het blad tot zijn recht. In het echt trouwens ook. Dat is een interessante chemie hadden die met elkaar. En wat kan ik er verder over zeggen? Ik vind het superleuk om over Endgamer te praten. Tegenwoordig maak ik spelletjes. En dan hebben we ieder half jaar hebben we een paar stagiairs. En in het begin van toen we daarmee begonnen, 4, 5 jaar geleden. Toen kenden die stagiairs, die kenden Endgamer. En die kende tijdschriften nog. En nu was ik dus... komen de stagiairs binnen, die zijn 19, 20, 21 of ouder soms. En ja, die kenden dat niet eens meer. Het komt niet in ze op om een tijdschriftenwinkel in te stappen. En dus ik mis dan dat ik kan opscheppen over dat ik Endgamer maakte. Dus dat kan ik nu weer even doen. Heerlijk.
Nou, dat is wel lekker, hè?
Want was jij erbij vanaf het eerste begin?
Ja, ik was oprichtend hoofdredacteur. Dus in het begin was ik degene die het allemaal op poten moest zetten. Ik kreeg heel veel vrijheid daarvoor bij de uitgeverij. Het was echt, 3 keer heeft het op cancelen gestaan. Op een of andere manier is het toch uiteindelijk het eerste nummer er gekomen. Dat was echt een haastklus. Het blad had nog niet echt heel veel karakter. Maar het eerste nummer deed het goed. En toen konden we gaan werken met een meer vaste bezetting. Gertijn kwam erbij als vaste eindredacteur. En er kwam een schrijversgroep, waaronder Roderick dus. En ja, daar groeide best wel iets leuks. En dit werd met heel veel liefde en in een leuke sfeer gemaakt. En dat kon je volgens mij in het tijdschrift teruglezen.
Want het was een blad echt specifiek gericht op Nintendo, toch?
Klopt, absoluut. Ja, en het was een...
Dat kon toen nog.
Ja, en ik denk dat de kracht ook wel een beetje was dat het niet heel erg fanboy Nintendo was. We waren eigenlijk best wel vaak behoorlijk kritisch op Nintendo. En het is daarom niet echt klef. Het was wel gewoon redelijk kritisch evengoed.
Dus, want jullie hadden geen banden met Nintendo, toch? Tenminste, niet dat jullie betaald werden door Nintendo om dat te maken.
Indirect wel hoor. Het was wel zo dat als uitgeverij begin je geen tijdschrift als... Je begint geen Nintendo tijdschrift als Nintendo dat niet ondersteunt door middel van advertenties. Uh-huh. Dus er was wel een advertentieafspraak, maar Nintendo heeft zich eigenlijk nooit bemoeid met wat er in het blad geschreven werd.
En kwam dat omdat Nederland te klein is en het niet opviel? Of was wat jullie deden per definitie goed?
Weet ik niet. Ik bedoel, Nintendo Nederland die kreeg iedere keer gewoon dat nummer ook op de mat gestuurd. Mm-hmm. En die lazen dat ook gewoon en ik kreeg soms ook wel feedback. En soms werd er wel gezegd van ja, daar waren we niet zo blij mee. Maar ja, goed, daar hadden we eigenlijk niet zo'n boodschap aan.
Ja, we hebben regelmatig echt lage cijfers gegeven. En dan kwam het ooit voor dat wij een heel laag cijfer geven en dat de recensie dan naast de advertentie stond van datzelfde spel? Dat is wel zuur natuurlijk.
Het is vast wel een keer gebeurd, maar dat kan ik me niet zo goed meer herinneren. Maar dat zijn wel dingen waar je wel een beetje op let. Je gaat het niet opzoeken, de confrontatie. Dus dat moet je een beetje handig oplossen. Maar nee, kijk, Nintendo maakt gewoon goede games. Dus ja, die maakte zich eigenlijk ook geen zorgen daarover.
Want wat ik mij... Maar goed, dat is achteraf gepraat. En misschien moeten we chronologisch daar straks over hebben. Maar wat ik mij afvroeg is... want op den duur is het blad is gestopt. Mm-hmm. Je had nog wel een website.
Ja.
Is er ook nog een moment geweest dat jullie een strategische keuze hadden kunnen maken om de Nintendo games... los te laten in die zin alleen over Nintendo, dat je andere games en gamesconsoles erbij hebt gepakt?
Dat is eigenlijk gebeurd met Xbox Magazine. Dat werd ook gemaakt bij onze uitgever. En die zaten met de hele moeilijke overgang van Xbox naar Xbox 360. En toen hebben we besloten om daar een multiplatform tijdschrift van te maken, waar ik ook de hoofdredactie van deed. En dus dat hadden we al.
Dat was GMR, toch?
Dat klopt, ja, dat klopt.
Daar schreef ik ook voor, dus dat was ook weer een mooi blad. Maar dat heeft maar 2 jaar bestaan.
Precies. En dat was, daar werd alles ingepakt.
Ja.
Ja, alles. Dat is eigenlijk ook een heel lekker blaadje. Daar kon je gewoon ook gewoon PC-games in bespreken. Dus, en dat is voor mij ook een van mijn favoriete platformen altijd geweest. Dus dat is heel erg fijn.
Dat was
de hele rijk
wat daarover hebben.
Ja, dat was wel een fantastisch blad. En hoe dat is afgelopen is inderdaad heel erg jammer. 10 jaar Endgamer met, zoals Jos al zei, ook echt wel een eigen sfeer, een eigen smoel. En intern hadden we daar ook veel aandacht aan besteed. Van ja, we willen meer persoonlijkheid. Dus wat deden wij onder andere? Wij zetten bijvoorbeeld bij elke recensie onderaan niet alleen de schrijversnaam, maar ook zijn Mi neer.
Ja. Yeah. Yeah.
Zodat het wat meer karakter kreeg.
Ja, eigenlijk is dat ook gekomen omdat ik me altijd heb verzet tegen foto's van schrijvers in het blad, omdat ik gewoon zelf niet zo graag op foto's sta. Dus de hoofdredacteur had daar het laatste woord over. Maar de Mi was een hele mooie oplossing waarbij je niet met je hoofd in het blad zat, maar toch wel een beetje. En het gaf het een mooi karakter.
Was het karakter het feit dat je gewoon je eigen mening gaf? Of wat... Je zegt, we hebben bewust voor karakter gekozen. Hoe doe je dat?
Nou, dat is vanzelf gegaan. Er was gewoon een goede, leuke schrijversgroep. We hadden regelmatig redactieavondjes. En
pokeravondjes ook.
Nou, de kinderen die gingen Smash Brothers spelen. En de wat oudere schrijvers die gingen pokeren aan de keukentafel.
Ja, want de eindredacteur Gert-Jan... Gert-Jan, wat zeg ik? Gert-Hein Boersma. Er zijn te veel Gerten in mijn leven. Gert-Hein Boersma... die trouwens nu stand-up comic is, die was destijds ook hoofdredacteur van Poker Magazine. Dus daar werd natuurlijk een serieuze hoeveelheid gepokerd.
Precies.
Op hoog niveau. Er werden zonnebrillen achterstevoren en ondersteboven gedragen. Ja.
Ja, inderdaad. Er zijn ook vechtpartijen geweest. Nee. Nee. Ja, het begon meestal... de avond eindigde meestal wel met Bomberman. 8-player Bomberman.
Oh, dat is wel ook fijn. Fijne games, ja.
Maar was het een Nintendo fangroup die een blad maakte? Of waren het mensen die een blad maakten die fan werden van Nintendo?
Ja, wat profiel koos je uit, inderdaad?
Nou, zelf en veel andere schrijvers waren wel... Ook gewoon gamers die alles speelden. PC, PlayStation, noem maar op.
Mm-hmm.
Er waren ook wel wat pure Nintendo-liefhebbers bij. Ik denk dat Olivier de Neve... Die had de website CubeZone.
Oh ja, dus natuurlijk, ja.
Die was wel echt heel erg Nintendo-georiënteerd. Maar we zijn dus, wat ik al zei... nooit echt heel erg fanboy-achtig geweest. En de doorslag gaf eigenlijk altijd van... kunnen mensen goed schrijven? Dat is eigenlijk de belangrijkste factor geweest.
Ja, ik denk ook als je het hebt over de toon van de artikelen, hè, wat je zei, Gert-Jan, over waar bleek dat karakter uit. De artikelen zelf waren volgens mij al dat vrij neutraal beschreven. Wel kritisch, maar niet op een niet met een hele specifieke toon zoals je bijvoorbeeld in de Power Unlimited vindt, waar dan bijvoorbeeld heel extreem macho en puberaal wordt geschreven, opzettelijk. En wij waren meer rustig en gematigd. En dan juist in de details zoals die mies en kleine veters en knipoogjes en de pictochat, vind je die, kwam die toon terug. Mm-hmm.
Ja, en de pictochat was natuurlijk wel met al die drollen redelijk puberaal. Alhoewel, ik vind toilethumor nog steeds heel erg oké. Okay. Dat vind ik eigenlijk altijd zo. Volgens mij blijft dat leuk. Hoe oud je ook bent.
Ik weet nog dat die eerste paar keer dat ik langskwam op de redactie, dat was dus in, nou ja, je zei het al, 2003, dus al van mei 2004 zijn geweest. Toen was ik een stuk jonger. Ik droeg toen nog een hoge hoed. En de eerste keer dat ik langskwam, dat was in Haarlem. Ja.
Waarom?
Ja, omdat het gewoon toen was, Gert-Jan. Mensen droegen gewoon een hoge hoed toen. Dat kan soms. Ja,
dat was een 18 nog wat of
dat
zo.
Dat was een stijl.
Okay, ja. Nee, ja. Dus dat is een beetje het Victoriaanse tijdperk. Het Victoriaanse tijdperk liep een beetje op zijn einde.
Het komt op zijn laatste benen, het Victoriaanse tijdperk. Ja. Goed, ik kwam dus op de redactie en ik zat me ook vaak gewoon stiekem in een hoekje helemaal te bescheuren als ik die interactie zag tussen Jos en Gert Heijn. Met inderdaad soms gewoon van die stomme humor. En ik vond het ook gewoon daadwerkelijk hilarisch als Gert Heijn dan weer tegen Jos zei: je bent een drol, Jos. Een drol.
Ja, nee, dat heeft Gert Heijn nooit tegen mij. Dat was echt richting Olivier.
Was jij dat tegen... Nou ja. Jij komt van jouw stagiaires, krijg jij dus nooit meer te horen dat ze of bladen lezen of Endgamer kennen. Maar mm-hmm. op de stand kom ik af en toe op beurzen en festivals mensen tegen die zeggen van: oh, jij bent die schrijver voor Endgamer. En dan moet ik op de foto. En dat is wel echt een... Dat is een tractatie.
Fantastisch. Dan word je helemaal een beetje warm in de hartstreek, toch?
Ja, en dat gebeurt stiekem best wel één keer per jaar of zo. En dat is altijd weer een leuke opsteker.
Frequent.
Ik zou zeggen geregeld. Nee, maar... In de eerste jaren nadat Endgamer was opgehouden, toen was er ook een community online. We hadden ook een forum. Ja. En die mensen die kwamen ook af en toe naar animecons. En dan zagen wij die. En dan wij zijn ik en Tamara. Want die schreef, Tamara van Staalduinen schreef ook. Ja. Ook voor Anyway, ook voor Endgamer. En dan moest hij op de foto. En dat was gewoon een leuke kliek. En dat werkte wel. Maar het was tragisch toen het stopte. Zowel Endgamer als GMR.
Ja.
Waarom is het gestopt dan? De verkoopcijfers? Of,
Nee, het is heel makkelijk. Op een gegeven moment dan kost het meer dan het oplevert. Ik was toen al jarenlang niet meer in dienst. Maar zowel de losse verkoop als de advertentieinkomsten, die gingen gewoon omlaag. Adverteerders die vonden het waarschijnlijk terecht interessanter om iets te doen met online. Omdat dat is veel meer dan alleen maar een plaatje in een tijdschrift. Online kun je dingen veel beter doormeten en noem het allemaal maar op. Volgens mij hoeven we hier niet uit te leggen dat je niet op kan tegen internet met zijn bewegende beelden en natuurlijk gratis. Dus dan kan je wel in een blaadje gaan uitleggen hoe een spel werkt. Maar als mensen 5 minuten naar een YouTuber kijken, dan weten ze veel meer dan jij ooit had kunnen omschrijven. Of tenminste, ze weten het veel beter.
Ja, omdat ze het zien. En toch is er iets als het tijdschrift, als een soort thuishonk. Een blaadje, iets fysieks waar je je thuis voelt. En dat gevoel heeft het lang overeind gehouden. In ieder geval qua... voor de lezers.
Klopt. Ja. Maar het moet ergens op drijven. Het moet een combinatie zijn van informatie en amusement. En lezers willen gewoon graag op een leuke manier informatie dan tot zich nemen. Maar als ze alles al kennen, dan gaan ze het niet nog eens een keer allemaal opnieuw lezen. Omdat ze toch ook wel een beetje grappige dingen willen lezen, zo af en toe. Dat is te mager. En ja, dat valt niemand kwalijk te nemen. En wat ik al zei, mensen die nieuw opgroeien, die weten niet eens meer hoe dat zit met tijdschriften. Dat,
was dan het GameCube-tijdperk, was dat het laatste moment dat überhaupt nog een succesvol Nintendo-tijdschrift gemaakt kon worden?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat in die tijd had volgens mij meer dan de helft van de mensen nog geen internet. Dus dat is bizar om dat nu, om je dat nu voor te stellen. Toen ik begon in 2000 lag volgens mij de internet, hoe noem je dat? Toen had volgens mij 25% van de mensen internet.
En ja, dan hoefde je niet meer via modem in te bellen.
Ja, dat was de overgangfase volgens mij.
Dat was een beetje de ISDN-kabelmodem periode, toen dat er een beetje in kwam. Nou ja, internet. Internet, ik voorspel een grote toekomst nog voor dat medium.
Nee, maar kijk, Nintendo komt nu nog, we gaan even in de oude rollen zitten. Nintendo komt nu met de Nintendo Switch. Dat wordt in maart een nieuwe console. Opvolger van de nogal geflopte Wii U. Ik heb overigens nog geen 4 maanden geleden een Wii U gekocht. En het heeft zich echt een plekje in mijn hart veroverd. Ik vind het een fantastisch leuk ding. Ik speel er ook elke avond op. Maar de Switch, ik denk dat die het goed gaat doen. Prognoses, Jos.
Ik denk het eigenlijk ook wel. Ja, ik denk dat Nintendo enerzijds, ze doen met de Switch iets wat ze kunnen moeilijk anders. Ze gaan de strijd niet aan met telefoons. En ze gaan de strijd met PlayStation en Microsoft ook niet aan met geavanceerde consoles. En ze gaan er ergens tussenin zitten. Dus ik zie het wel voor me dat je zo'n Switch gewoon in je huis hebt liggen. Of je zit thuis te gamen en dan zie je mensen op een dakterras barbecuen. en dan roepen ze je van, hey,
dagelijks.
Kom op, die barbecue is leuk, maar we gaan liever kijken hoe jij Zelda zit te spelen. Of je bent aan het basketballen. Snap jullie dat grap trouwens? Ik doe nu ik maak een beetje.
Ik snap het. Het was de announcement trailer van de Switch. Ja, liet dan zo'n typisch, zeg maar, gepolished idee zien van hoe superhippe mensen omgaan met hun apparaat. Ja. In de praktijk denk ik dat de Switch, hoewel die portable, half portable is, nooit mijn huiskamer gaat verlaten. Daar vind ik hem veel te waardevol voor. Maar ik vind het wel heerlijk om op de bank te zitten met een schermpje op mijn schoot. Ja. Dat vind ik gewoon
absoluut
intiem.
Roderick, ja? Roderick, is het ook goed om nog even uit te leggen voor de mensen die geen internet hebben, hoe zo'n Switch eruit ziet en wat je kan doen?
De Switch
als
wordt
mensen geen internet hebben, dan hebben ze ook de podcast niet gedownload. Dus
nee, dat is heel anders.
En ik vraag me trouwens af hoeveel van onze lezers en gamer kennen en of zij Jos Bouwman een opstekertje willen geven daarmee. Maar de Nintendo Switch, dat wordt de nieuwe console van Nintendo. Dat is eigenlijk het apparaat wat de Wii U vanaf het begin af aan had moeten zijn, maar het niet werd. Het wordt eigenlijk een handheld en een console in één. Dus de opvolger van de Wii U, maar ook de opvolger van de Nintendo 3DS. Nintendo zegt dat er niet wordt, maar dat wordt het wel. En wat het is de Switch is eigenlijk een tablet-achtig apparaat waar je aan weerszijden 2 kleine controllers aan kunt klikken. Vergelijk ze gerust met Wii Remote. En dan heb je eigenlijk een hele gave tablet. Maar je kunt hem ook in een docking station zetten en dan connect hij naar je tv. En dan kun je op je tv heel erg mooi gamen. En dat opent leuke mogelijkheden. Bijvoorbeeld dat je een hele mooie grafische game aan het spelen bent op je tv, zoals Skyrim, wat geteased werd in de announcement trailer. Maar dan kun je ook Skyrim lekker dicht op je snuffert gaan spelen, portable. En daar heb ik wel zin in. Bijvoorbeeld als iemand tv wil kijken en jij wil doorgamen, nou, dan kan dat dus.
Ja, ik heb dat altijd gezegd over handheld gaming. Mensen die dan altijd zeggen, dat is voor onderweg, dat vind ik echt onzin. Een handheld heeft diezelfde intimiteit als een boek. Dat je op de bank in een hoekje kan kruipen. En dat kan die Switch nu dus ook doen. En het idee dat je ermee naar buiten gaat, dan zit je met het zonlicht. Je zit niet helemaal op je gemak buiten. Mensen kijken je raar aan. Een hand, dat is gewoon lekker voor binnen. En dat is dan ook wel weer een beetje spijtig dat ze in zo'n trailer een beeld proberen neer te zetten van gamers. Dat gewoon natuurlijk totaal niet klopt.
Ja, dan dat er van die basketbalteams.
Toevallig ben ik wel een basketballer, maar dat is dan net die uitzondering die de regel bevestigt. Ik speelde altijd basketbal vroeger buiten ook. Maar het idee dat je dan een switch meeneemt om na het basketbal dan met je zweethanden nog even met je teamgenoten een potje te gaan gamen is lariekoek. Maar dat maakt niet uit. Het is een prachtig apparaat verder.
Ja, want ik maak me al zorgen over dat scherm. Want ja, de 3DS en de DS kon je natuurlijk lekker dichtklappen. Dat was zo'n clamshell design.
Oh ja.
En dat was prachtig, ja. Maar zo'n kwetsbare switch met zo'n supermooie glanzende capacitive scherm, ja, daar ga ik niet meer naar buiten.
Nee, inderdaad.
Dat wordt een op een kussen maar
gelegd. Was het ook niet zo dat hij in het filmpje dan ging hij voor de tv en deed hij zijn spel uit, of dan nam hij hem als handheld mee en dan speelde hij gewoon verder waar hij gebleven was,
ja,
toch?
Dat is het idee. Mm-hmm. Want ja. de tablet is het apparaat. Die docking station doet niks behalve een output geven naar de tv.
Mhm.
En weet je, dit is een simpele boodschap waar ik denk dat Nintendo daar heel erg veel succes mee gaat hebben. Niet in de laatste plaats, omdat ze nu één apparaat hebben om al hun game development resources in te stoppen. Wat nu altijd verdeeld is geweest tussen de handheld en de Wii U, waardoor je een soort gespreidheid had. En nu krijg je dus alle Mario's en alle Metroids en alle Zelda's gewoon op één apparaat. Ik denk dat dat een aantrekkelijke proposition is voor mensen.
Denk je ook niet dat ze bij Nintendo daar heel erg vrolijk van worden? Dat ze niet meer in die lastige spagaat zitten? Dat ze gewoon alle focus op dat één apparaat kunnen gooien? Ik sluit niet helemaal uit dat er nog een opvolger komt voor de 3DS hoor. Dat zal waarschijnlijk ook heel erg samenhangen met de vraag hoe Nintendo het op de telefoonmarkt doet met die Pokémons. En hoe de Switch het op zich doet. Als de Switch flopt, dan komt Nintendo natuurlijk over 2 jaar met een handheld. Om dat tijd proberen te keren. Maar ik denk dat het inderdaad zo is dat als dit heel erg aansluit, dat ze dan het bij dit één apparaat houden.
Ja, ik hoop het ook. En Kenny en Gert-Jan, heb je daar ideeën over?
Ik nee. Maar dat komt ook dat ik niet zo'n ontzettende game...
Zijn jullie niet verleid om misschien de Switch te gaan proberen in maart? Laat ik het zo
helemaal zeggen. Niet. Helemaal niet. Maar dat ligt er voornamelijk aan omdat ik vind dat gamen kost zo ontzettend veel tijd. Het is heel tof. Heel af en toe doe ik het wel eens, maar het kost mij zo ontzettend veel tijd. Om een goede game uit te spelen ben je zo 20 uur bezig. Nou, ik weet niet waar ik het vandaan moet halen.
Mm-hmm.
Als ik ook nog mijn strips, mijn comics en af en toe nog een serie wil kijken. Ik red het gewoon qua tijd niet.
Kenny, ik hoor dat jij s'nachts het 's avonds tijd hebt nu.
Nou, ik heb toevallig vorige maand een nieuwe spelcomputer gekocht. Dus daar gaat even al mijn tijd in zitten.
Wat heb je?
Een Game Boy Advanced.
Wow!
Ja, ik vond het daar wel eens tijd voor worden. Dat ik meeging met de rest.
Nou, daar haal ik mijn hoge hoed voor vanaf.
Ja, dat dacht jij dat jij laat was met je Wii U.
Ja.
Nee, ik lig met games altijd graag ongeveer 15 jaar achter.
Ja, en mag ik dan vragen of je toevallig ook Advance Wars hebt gekocht?
Nee, ik heb er één spelletje bij gekregen.
Mm-hmm.
FIFA.
Toen ik hem kocht via Marktplaats. En dat was de NES Classic Super Mario Bros.
Mm-hmm.
En ik heb Super Mario Advance 2 gekocht, geloof ik.
Mm-hmm.
Toen ik op Facts was. Dus Yoshi's Island eigenlijk.
Ja, ja.
Maar en meer heb ik gewoon ook nog niet. Maar dat vind ik ook wel weer genoeg. Ik ga eerst... Eerst die uitspelen en dan kijk ik wat er nog meer tweedehands te koop is.
Wat ik nog wel even kwijt wilde, Roderick. We hebben het mooiste wat we ooit hebben gedaan is volgens mij de top 100 Nintendo games aller tijden. Dat is een artikelenreeks over 3 nummers uitgesmeerd waar de redactie eerst 1,5 jaar lang ruzie over heeft gemaakt op het forum.
Heel mooi als dat. Oh, dat waren echt verhitte discussies.
Dat was fantastisch. Dat was dat was politiek op zijn allerbest. En om maar even gelijk mezelf een klopje op de schouder te geven. Ik begon die discussie, maar meteen met te stellen dat als Ocarina of Time op 1 kwam, dat ik dan al mijn endgamers op het parkeerterrein van de uitgever in de brand zou steken. Dus toen heb ik min of meer laten doorschemeren hoe ik tegen dat spel aankeek.
En de toon was gezet.
En ook dat. En uiteindelijk is dat spel niet op 1 gekomen.
Wat maar stond er ook weer op 1?
Link to the Past. Zelda Link to the Past.
Oh, oké. Okay.
Maar omdat we die top 100 hadden, de beste Advance, Game Boy Advance games waren volgens mij daarin Advance Wars en WarioWare. En ik denk dat die wil ik dan gelijk Kenny aanraden om op een goede dag een keer te kopen via Marktplaats voor een zeer gunstige prijs.
Ja, dat is wel het voordeel van pas laat in van die game stappen, is dat het allemaal nog vrij goedkoop te kopen is.
Of juist duurder.
Ja.
Ja, soms ja. Als
je in verpakkingen wil hebben en zo, maar.
Ja, of als ze er een keer ooit te weinig van hebben laten maken, dat die dan daarom schaars is.
Ja, maar ik bedoel, ik heb voor dat apparaat heb ik €25 betaald met een spelletje erbij.
Mm-hmm.
En voor de rest kijk ik wel in rommelmarkten en af en toe Marktplaats of zo.
Ja. Nou ja, maar ik wil toch wel even erop hameren dat Advance Wars en WarioWare redelijk essentieel zijn. Dan heb ik het maar gezegd.
Nou, mag ik ook eventjes zeggen wat het slechtste spel is op de Game Boy Advance die ik voor Endgamer heb moeten recenseren?
Ik heb een vermoeden, maar.
Ja, dat absoluut. Was Catwoman.
Catwoman.
Die heb ik een 5 gegeven. Waarschijnlijk heb ik andere games wel nog lager gegeven. Maar Catwoman is me altijd bijgebleven als. Soms is het de baan van recensist ook niet leuk. Gelukkig was het maar 5.
Ik weet wel dat in die top 100 hadden we van elk Nintendo platform ook.
De drollen, natuurlijk.
Het aller slechte spel wat ervoor verscheen. En voor de Game Boy Advance was dat volgens mij de Crazy Frog Racer. Die destijds in het mobiele ringtoontijdperk bestond dat spel.
Oh.
Voor de Super Nintendo was dat Pit Fighter. En voor de Nintendo 64 was dat geloof ik Superman. Voor de GameCube was het volgens mij Balls of Fury.
Ja.
En wat hebben we meer?
Voor de Wii?
Voor de Wii was dat. En verder weet ik het even.
Voor de GameCube kan het misschien een of ander afschuwelijk worstelspel zijn. Worstelen.
Volgens mij was het dat rare pingpong Balls of Fury spel. Van de film.
Ik de film was al abominabel.
Maar hoeveel uur moet je zo'n spel spelen voordat je een goede recensie kan geven? Of moet je hem ook echt uitgespeeld hebben?
Nee, absoluut niet. Nee. Dat kan niet gewoon.
Nou,
dat
ik heb Catwoman uitgespeeld, hoor.
soms maak je uitzonderingen. In het volgens mij, we hebben die uitzondering ook gemaakt met Skyward Sword. Twilight Princess, Roderick. Dat was volgens mij jouw...
Dat is trouwens ook wel een mooi verhaal. Dat ga ik dadelijk vertellen.
Maar was dat wel jouw moment waarop je mocht shinen?
Dat was wel echt mijn... Er zijn twee moments, maar ik maak je verhaal. Inderdaad. Dan ga ik je taak vertellen.
Nou ja, even over recenseren van games. Sommige games die duren 20 of 30 uur, soms wel 80 uur. Dat is onmogelijk. En het is echt niet zo dat een spel halverwege opeens totaal anders wordt. Dus je hoeft het niet helemaal uit te spelen. Al is dat natuurlijk wel, zou het mooist zijn. Maar ja, als je dat doet, dan krijg je de recensie pas een half jaar te laat of zo.
Ja. Voor verhalende spellen is het wel soms handig, hoor. Want ik speel voor Anyway recensering nog steeds games. En de luxe die ik daarbij heb, is dat Anyway komt elk kwartaal uit. Dus er is ietsje meer ademruimte. En we mogen ook zelf bepalen welke games we willen spelen. Dus ik recenseer bijvoorbeeld veel Ace Attorney. Nou, dan zorg ik ervoor dat ik alles uitspeel. En er zit ook een verhaal in, dus dat is dan wel lekker. Maar dat wil je dan ook.
Ja, nee, inderdaad. Dat is inderdaad ook wel echt een beetje jouw dingetje, hè? Dat Phoenix Wright.
Dat is grappig. Elke recensent die ontwikkelde op een gegeven moment zijn passie.
En
precies. En ik had heel erg Phoenix Wright, dat ik af en toe moest delen met Olivier. En de Castlevania-platformers die ik af en toe moest delen met Vincent. En dan was het af en toe ook touwtrek van wie gaat de nieuwste installment dit keer recenseren.
Uh-huh. Ja.
Ik zal vertellen over mijn wat Jos net vertelt. Mijn crowning moment in de Endgamer annalen. Dat was ten tijde van de...
Ik ga er even voor zitten. Kun je er ook zo'n mooi muziekje onder doen?
Dan? Ik ga hier een mooi muziekje onder monteren. Nee, dit was ten tijde van de lancering van de Wii. De Wii was nog niet verkrijgbaar. En zoals jullie lieve podcastkinderen misschien nog weten... zou het spel The Legend of Zelda Twilight Princess oorspronkelijk een GameCube game zijn, maar die werd ook op de Wii uitgegeven. En dat recensie-exemplaar was voorhanden. Sterker nog...
Het zou zomaar kunnen dat het weer gaat gebeuren met de volgende Zelda.
Ja, dat verwacht ik. Nee, dat is al precies. Dat is al aangekondigd. De nieuwe Zelda komt op de Switch uit. Ik mocht die recensie van Twilight Princess doen. Dat is een hele eer, want dat is dan echt een, zeg maar, het artikel dat het blad gaat definiëren. Dat komt op de cover, dat is 8 pagina's volgens mij, of 10 zelfs, ik weet niet meer. Het was echt een lang artikel. En om dat te doen, moest ik natuurlijk een Wii krijgen. Dus op de een of andere manier hadden Jos en Gert Heijn het gepresteerd om een Amerikaanse Wii te regelen. Ik weet niet hoe...
Via eBay en dat was eigenlijk verschrikkelijk. Ik heb toen zo enorm lopen stressen.
Hoeveel hebben jullie daarvoor betaald? Want dat kan niet goedkoop zijn geweest.
Dat viel wel mee. Maar we waren afhankelijk van een willekeurige Amerikaan. Nintendo kon ons die Wii niet eerder leveren, wat ik een beetje raar vond. Maar goed, we waren gewoon afhankelijk van een Amerikaan. Die moest het meteen opsturen en wij moesten het 2 dagen later hebben. Anders had het blad geen Zelda-review gehad op tijd.
Ja, dus ik mocht die review doen. Dus die Wii moest zo snel mogelijk naar mij toekomen. En ik herinner me nog dat wij de overdracht daarvan deden. Op Utrecht Centraal, naast het station, kwamen volgens mij... Was jij daar, Jos en Gert Heijn, allebei of alleen jij? Ik weet niet.
Klopt, nee, volgens mij allebei.
En jullie gaven mij die Wii een doos. En die zat in een bakkerij Bartzak, volgens mij... mee in de trein. Ik moest daarmee terug naar in de trein. En dit was dus het moment dat er extreme hype rond de Wii was. En niemand, want hij was er niet uit. Dus ik zat daar in die trein en ik denk... Oh my god, als mensen nu weten dat ik een Wii bij me heb... dan word ik gewoon gerust. Dan ga ik hier niet zonder kleerscheuren vanaf komen. Het was een beetje het gevoel alsof je een koffer vol met geld hebt. Waarvan je maar hoopt dat niemand ineens x-ray ogen hebt die dat kan zien. Maar goed. Ik nam die Wii mee naar huis. Ik woonde toen nog in Tiel. Was een Amerikaanse Wii met de Amerikaanse Twilight Princess. Ik ga ermee naar mijn kamer en ik moet binnen een paar dagen moet ik gewoon die recensie af hebben. Ik sluit dat ding aan. Ik stop de adapter in de stekkerdoos. En de adapter ontploft. Want dit is natuurlijk... Ja, dat is het eerste wat ik doe met mijn nieuwe Wii. Is ik explodeer hem. Want de netspanning... is veel hoger hier in Europa dan in Amerika. Dus die adapter...
Ik zeggen, moet je dan geen andere...
Nee, nee, precies dat. Dus die komt helemaal aan. Dus, pats, en ineens
we
die adapter...
We wisten dat niet. Er was geen internet. We wisten dat niet.
Dus, nou ja, dus ik schrik met laplazers. En ik, oh jee, ik heb alles verbruikt.
Je schrok je een hoger hoedje, of niet?
Nou, maar toen kwam de MacGyver in mij naar boven. Want ik denk, aha... Ik heb hier ook een GameCube staan en ik ga ervan uit dat Nintendo ongeveer dezelfde adapters gebruikt. Nou was het plugje van de GameCube was net iets anders van de Wii, dus ik heb daar een beetje in moeten snijden en poeren met een mesje totdat het paste. Maar lo and behold, de Wii leefde nog en hij werkte. Nou, dus ik kon Twilight Princess spelen en ik heb dat in een fever pitch van een aantal dagen heb ik dat uitgespeeld. En dat 10 pagina's overgeschreven. En ik vind het nog steeds een mooi artikel wat ik aflever.
Is het dan ook nog, is het dan leuk omdat je je moet spelen? Is het dan leuk?
Dat is vaak inderdaad minder leuk.
Je moet het.
Sorry dat ik het antwoord voor je wegkaap.
Nee hoor, take it away.
Nou ja, je bent tijdens het spelen van het spel, je plant ongeveer 1 of 2 dagen in om dat te spelen. Tijdens het spelen ben je voortdurend bezig met het afwegen van dingen. Dus er gaan al zinsformuleringen gaan al door je hoofd. En dat op zich is ook leuk, maar het is niet te vergelijken met Waar gamen eigenlijk voor bedoeld is. En dat is gewoon een totale ontspanning. En niks moet en alles mag.
Ja.
Dus dat is anders. Maar het is niet, het is op een andere manier leuk. Maar er zit wel wat... vooral bij die slechtere spellen. Dan is het natuurlijk... normaal kun je die wegleggen. Maar als je er een stuk over moet schrijven. Dan moet je dat gewoon toch wel even een paar uur spelen.
En met Twilight Princess heb je ook nog eens zo... Kijk, die Zelda, dat is fantastisch om te spelen, want dat is gewoon een topspel. Ik heb het ook een 10 gegeven, volgens mij. Misschien was dat uiteindelijk wat hyperbolisch, maar ach. Maar ik heb de frustratie bij die game was... Ik kon hem vanwege de tijdsdruk niet helemaal uitspelen, volgens mij. Ik heb hem volgens mij de helft uitgespeeld. En daarna moet je gaan extrapoleren. En dat is gewoon knaken. Zeker als bijvoorbeeld blijkt dat het... Dat, want een spel is geen even ding. Het kan zo zijn dat de tweede helft van het spel meer afgeraffeld is... omdat het productieteam daar in de knel kwam of zo. En dat kun je dan niet zien, dus dat is frustrerend.
Ja, en het dilemma is dan als bladenmaker... moet je dan wel of niet een review plaatsen? Als je het grondig en perfect wil doen, dan heb je geen review... En als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dan kies je daar natuurlijk voor. Maar achteraf is het, volgens mij is het allemaal prima geweest, die review. Geen spijt, toch?
Nee, zeker niet. Dat had misschien een half puntje afgekund, maar dat maakt niet zo uit.
Als je kijkt naar, je hebt een schaal van 0 tot 10. De beste cijfers krijgen een 10 en daar meet je alle andere... de beste games krijgen een 10. Daar meet je langs die lat van dat spel, daar langs leg je andere games. Mm-hmm. En het is overduidelijk dat spel op adventure-gebied was dat gewoon veruit het beste wat is verschenen voor GameCube. En wie, dus die 10 valt te verdedigen. Als je gaat kijken naar de 10 door de gamesgeschiedenis heen, en je gaat datzelfde spel langs andere Zelda-games leggen, dan is het misschien geen 10. Dus,
ik heb laatst nog een 10 weggegeven, echt een paar weken geleden, aan de nieuwste Ace Attorney game, deel 6. Okay. Ik heb het idee losgelaten van een 10 representeert het perfecte spel. Mijn redenatie was, dit is wat Phoenix Wright moet zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er een nog betere, nog een meer Phoenix Wright-erige game komt dan dit. En het betekent zeker niet dat het voor iedereen is.
Maar wij hebben ook wel altijd... gekeken naar hoe origineel het is en dan dat werd wel altijd meegerekend. Dus in het geval van spel nummer 6 zouden wij als redactie waarschijnlijk wel hebben gezegd, nou Roderick, kan dat een onsje minder?
In dit geval was het ook weer gewoon een beetje balsturig zijn van ik wil verdomme weer eens een 10 weggeven, want het gebeurt niet vaak en laat
dan
mij.
Moet je voor, daar heb je redacties voor.
Want je was er ook nog bij, Jos, toen het blad zijn einde naderde?
Ik wist op de achtergrond, ik deed dan nog die PictoChat rubriek en heel af en toe schreef ik nog een stukje. Heel af en toe mocht ik de retro rubriek schrijven, dat was veruit het leukste.
Oh, die was leuk.
Leukste rubriek die je mocht vullen. En ik bemoeide me ongevraagd nog met de redactie. Maar nee, ik was er amper bij betrokken. Ik was veel te druk met wat we nu doen. Dus in die tijd had ik wel, was er wel afstand.
Ja, vertel gerust even wat je nu doet trouwens. En bij welk bedrijf?
Sinds een jaar of 5, 6 inmiddels hebben mijn tweelingbroer en ik het bedrijf Gamius, een game developer. En wij maken games. En misschien kennen jullie ze wel. Recentelijk is Turmoil uitgekomen op Steam. En die heeft het best wel oké gedaan. Daar zijn we heel erg blij mee. En verder voor mobiel wat puzzelgames. En binnenkort, deze week hadden we toevallig de announcement van Team Racing League. Een multiplayer online racespel. Ook voor Steam. Dus dat is wat ik nu doe. Eerst jarenlang over spellen geschreven. En toen ging ik ze maken en dat bleek toch wel ingewikkelder te zijn.
Maar was het ook... Je zag waarschijnlijk dat het langzamerhand naar het einde liep. Was dat ook emotioneel in de zin van, hè, verdorie mijn kindje? Of was het gewoon nou ja, de lijn der verwachting omdat internet werd wat het werd?
Ja, op een gegeven moment, het was vooral persoonlijk, ik heb nooit echt een studie gedaan. Dus ik ben met een beetje mazzel ben ik bij een uitgeverij terechtgekomen. Mm-hmm. Ik heb me daar ontwikkeld en ik heb steeds meer kunnen doen. Ik heb steeds meer verantwoordelijkheid gekregen. Ik heb die tijdschriften van de grond gekregen. En als laatste dan dat multiplatform tijdschrift. En toen was voor mij, was het een beetje klaar. De uitdaging was een beetje weg, maar de deadlines bleven. En toen was ik opeens in een periode van 2-3 maanden besloot ik dat ik klaar was. Toen ben ik gestopt en toen ben ik een beetje gaan pokeren. En een paar maanden later, toen zat mijn broer ook in de situatie dat hij een beetje klaar was bij wat hij deed. En toen zijn we met dat bedrijf begonnen.
Heeft hij nog een tijdje zitten pokeren?
Nee. Nee, dat was ik. Het was een mooi jaar. Het was een soort sabbatical was dat. Ik heb natuurlijk lekker lang 's avonds en 's nachts doorgehaald. Ik heb de Boston Celtics kampioen zien worden live. Ik heb Barack Obama president zien worden.
Dat was mooi.
Ik heb er goede herinneringen aan, maar na een paar maanden gaat het toch wel knagen. Dan denk je van, ik moet weer wat nuttigs gaan doen. Het is allemaal goed gekomen.
Maar het is wel mooi dat je daar dan wat rust in vindt. Want ik kan me ook voorstellen dat je, omdat je het inderdaad, dat je zegt, je hebt het zien groeien, je hebt eigenlijk alles gedaan daar wat je kon doen. Mm-hmm. En nou, ik kan me ook voorstellen dat dat wel een beetje pijn doet als dat dan niet meer is wat het ooit geweest is.
Ja, klopt. Weet je, iedereen kan bladen maken, maar je bent wel eens een echte blademaker als je blad winstgevend is. Ja. Dus we zijn altijd keihard geweest naar onszelf toe. En daar zit de eer als blademaker zit daar ook voor een heel groot gedeelte in. Dus toen het al wat minder ging, dan word je daar eigenlijk... dan voel je dat gewoon aankomen. En daar ga je denken als een soort chirurg redelijk... klinisch mee om, ja. Dan is dat enerzijds jammer, tegelijkertijd is het mij de eer te na om tegen heug en meug maar een blaadje overeind te houden. Toen het blad stopte was er ook nog een discussie over, moeten we die website houden, ja of nee? Want het was zo'n grote community in die website, waar Niels de Rijk voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor was, was echt een groot succes. Alleen daar viel gewoon geen geld mee te verdienen. En toen heb ik eigenlijk al meteen gezegd, jongens, aftaaien. Anders gaat het heel erg zielig langzaam doodbloeden. Mm-hmm. En als je nu stopt, dan is het gewoon klaar. En dan kunnen we erop terugkijken als een mooie periode. En dan blijf je daar ook niet in hangen. Kijk, wat we nu doen, dat gunnen we onszelf even toch, Roderick, dat we even mogen mijmeren.
Ja, een paar keer per jaar. Als die ene persoon langskomt, dan denk ik eraan.
Ja, ik probeer dat ook altijd even. Ik vraag altijd even aan de nieuwe sessies. Kennen jullie de Nintendo tijdschrift Endgamer misschien? Ik heb er toevallig eentje hier liggen. Kijk, dat lijkt mijn naam wel. Die is hoofdredacteur.
Nee, dat is niet sneu, Jos.
Inderdaad. Maar,
nou, ik moet zeggen, het heeft voor mij lang geduurd, hoor. Ik heb echt wel een paar jaar die pijn gevoeld van... ten eerste word ik niet meer betaald om games te spelen. Dat doet pijn. Maar het is ook gewoon die community die je dan verliest van medeschrijvers en zo. En met de E3 was het altijd standaard dat we bij elkaar kwamen.
We hebben nog steeds dat we ieder jaar, als de persconferenties zijn, dat we in dezelfde chat zitten. En we spreken soms ook af, gewoon dan komt de redactie bij elkaar. Ja. En de laatste 2 jaar is dat niet gelukt, helaas. Ja, maar de Endgamer E3 chat sessies zijn legendarisch.
Die zijn wel goed, ja. Maar ja, de Nintendo presentatie op E3 is toch al ook niet meer wat het is geweest met die Nintendo Direct.
Het
is geen live show meer, dus ja.
Wat zich dit jaar afspeelde, dat was verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk.
Het is toch gewoon een half uur video met lollige sketches.
Nou nee, dit jaar hebben ze drie kwartier van een uur lang hebben ze met twee of drie presentatoren en twee Japanse developers en een tolk gepraat over de nieuwe features in de nieuwe Pokémon. Oh. En het was niet om aan te
gluren,
aan te gluren. Ja. Het was...
Nintendo die maakt soms onbegrijpelijke keuzes, maar daarom nou, houden we er ook van.
Kijk, achteraf slim hoor, denk ik. Ze hadden dat wel iets beter kunnen doen, maar als het dan, misschien waren ze nog niet ver genoeg met die Switch. En nu hebben ze hun eigen PR-moment gecreëerd, redelijk vlak voor de feestdagen, dat alle mensen die nadenken over een PlayStation 4 of een Xbox of misschien nog wel een Wii U, dat die nu denken van, ik wacht nog even een paar maanden, dus de timing is volgens mij prima. En ja, weet je, wat Nintendo ook altijd goed heeft gedaan, dat is gewoon dat ze altijd winstgevend, of bijna altijd winstgevend zijn geweest. Dus daar heb ik dan ook heel erg veel respect voor. Want ik zit nu weer in hetzelfde schuitje als toen met de tijdschriften. Iedereen kan spelletjes maken. Nou, niet iedereen, dat klopt niet. Maar van alle spellen die uitkomen is maar 10% echt winstgevend. Dus ja, dat moet je ze nageven. Een van de mooiste dingen, bijzonderste dingen was... We begonnen eigenlijk was het raar om nadat er twee tijdschriften waren gestopt over Nintendo... om dan ook maar een tijdschrift te beginnen... We hebben dat toch gedaan en toen kwam een jaar na de oprichting van het blad, toen waren we bij de E3, toen kwam de aankondiging van de Nintendo DS met Reggie.
Oh, legendarisch. Ja.
En als toetje de trailer van Twilight Princess. En dat was pre-internet, dus als je daarbij was, dan was je echt een van de 300 mensen die dat kon meemaken. Mm-hmm. En... dat was toen was Nintendo eigenlijk herboren. Toen was het opeens weer fantastisch. Na de magere GameCube, of tenminste enigszins tegenvallende GameCube verkopen. En dat was gewoon mooi om te zien. Maar ook omdat het voor het blad zoveel content ging opleveren. En we hadden heel veel vertrouwen in die DS en... daar heb ik een hele goede herinnering aan. Dat is echt super bijzonder. Ja. Tegenwoordig zit je natuurlijk met z'n allen gewoon naar die stream te kijken. En nou, het was ook zo dat als wij naar de E3 gingen, dan speelden Gertijn en ik, moesten ons helemaal scheel schrijven, omdat die vliegtickets moesten toch ook een beetje worden terugverdiend. En dan kwamen we terug van de E3, dan schreven we die artikelen, dan moest het blad nog worden opgemaakt, dan moest het naar de drukker, dus een maand later lag het eindelijk in die winkel. En dan waren we alsnog exclusief met heel veel previews. Ja. En dat E3-nummer verkocht ook altijd hartstikke goed. Omdat we gewoon en dan was je echt journalistje aan het spelen en dat werkte. En ja, dat kan tegenwoordig natuurlijk niet meer. Op het moment dat je erover over tweet, ben je al te laat.
Ja, omdat iedereen zelf de livestream zit te kijken. Ja, precies.
Maar mag ik dan vragen wat dan, als je zegt dat de E3, het E3-nummer altijd heel goed verkocht, wat was jullie oplage dan?
Nou, op een gegeven moment hadden we denk ik 4.000 of 5.000 abonnees. En de oplage die dan naar de winkel gaat, ik denk dat dat gingen er denk ik 15.000 lagen er in de winkel. Of misschien soms wel 20.000. Ik denk iets meer 15.000, 17.000. En dan, van het E3-nummer verkocht je dan misschien wel 2/3 daarvan. En dat is echt heel erg veel. Oh. Maar als je kijkt wat de Power Unlimited 20 jaar geleden verkocht, dat is ook bizar. Die verkochten volgens mij zo 70.000, 80.000 exemplaren per maand.
Jeumig.
Yeah. Ja, en ik denk dat tegenwoordig minder dan de helft is, als dat het al is. Waarschijnlijk
dat ze met 10% al heel erg blij moeten zijn.
Nou, nee, ik weet de cijfers niet precies, maar ik denk dat ze dat nog wel redden, hoor. Oh, ze hebben volgens mij nog wel een redelijk trouwe abonnee... hoe heet het? Trouwe abonnees, redelijk wat abonnees.
Maar we moeten inmiddels een beetje af gaan ronden. We zijn alweer een tijdje lekker aan het praten.
Mm-hmm.
Ja.
Wij vooral.
Ik vond het heerlijk om even over Endgamer te kunnen... Het verhaal van Endgamer te kunnen lichten. En wederom, ik ben echt benieuwd of mensen die dit luisteren... Endgamer nog kennen, daar ook misschien leuke herinneringen hebben. Laat dat ons vooral even weten op onze Facebook. En dan is het aan mij om Jos Bouwman heel erg te bedanken... Voor de aanwezigheid. Dankjewel, Jos.
Heel graag gedaan. Ik, als iemand over Endgame wil praten, dan ben ik natuurlijk er als een kippen bij. Dus dat was heel graag gedaan.
Nee, trouwens, ik wil nog heel eventjes één aandachtsmomentje aanstippen. Want er is nog wel één hoogtepunt wat de moeite waard is om heel kort te vertellen.
De Endgamer podcast.
Nee, aan het eind van Endgamer hebben wij één live podcast gedaan. Dus wel een podcast. En dat was in de Utrecht Game Garden. En dat was eigenlijk ook meteen, zo voelde ik het, een soort afscheidsfeest ding.
Dat was ook zo aangekondigd.
Met community erbij. En dat was zo'n fijne middag geworden.
Ja.
Ja, met al die mensen. En die kwamen ons gewoon eigenlijk gewoon bedanken voor alle leukigheid. En we hebben daar een geweldige podcast geschoten.
Ja, en dat nummer wat Olivier had geschreven. Dat jazzy nummer. Olivier is trouwens nu gewoon een jazzmuzikant.
Ja.
Is zelfs een paar keer zingend bij De Wereld Draait Door op televisie geweest.
Holy shit, dat wist ik niet. Maar ik wist wel dat hij goed bezig was. En die heeft ook wel echt een...
Het klinkt natuurlijk helemaal nergens naar, maar goed.
Het klinkt naar
bijna
poep.
Iedereen
naar
heeft een poep. Goede carrière, Roderick, hoor.
Misschien heeft het ermee te maken dat een andere redactielid van Endgamer... in de redactie zit van De Wereld Draait Door.
Oh, serieus? Nee, wie?
Nee. Dat... Dat is echt zo, maar ik weet niet zeker of dat, of dat wel...
Oké, dat knip ik er wel aan.
Of dat openbaar mag zijn. Maar er zijn mensen die hebben een carrière na Endgamer. Dat kan ik wel vaststellen.
Ja. Nee, maar die dag dat de mensen langskwamen, wij in Utrecht zaten te livecasten, dat was ook eigenlijk gewoon zo'n mooie zonnige afsluiter. En dan kun je het ook goed afsluiten en dan is het gewoon klaar.
Ja. Ja, heel veel huilende mensen. En...
Nee.
Leuk. Nee, dat is mooi.
Dus, dankjewel om het verhaal te vertellen. En Kenny en Gert-Jan, hopelijk hebben jullie geboeid geluisterd en niet stierlijk verveeld.
Ik heb heel veel dingen geleerd, Roderick.
Ik heb
me niet stierlijk verveeld.
Nou, Kenny, over drie generaties ga jij ook aan de Nintendo Switch. Dus dan over 15 jaar weet je waar we het over hebben.
Ja.
Roderick.
Ja.
Als je deze aflevering leuk vond, dan kon je hem op
Wat kan ik dan iTunes. Doen, Gert-Jan?
Dan kun je naar iTunes gaan en hem sterren doen. Maar dat is
Hoeveel sterren? Vijf? Of...
Ja, wat jij wil. Okay. Podsomatic zijn we op te vinden. We hebben sinds kort ook www.geekersopjespeakers.nl. Dan kom je ook bij de Podsomatic. Check ook even onze Facebookpagina. Daar, we hebben een maandje even geen verzoekhoek gedaan. Dat kwam in verband met Inktober. Maar de verzoekhoek is weer los. En ik heb alweer wat prachtige tekeningen gezien. Ga dat ook even kijken. En we gaan al langzaamaan naar de kerst toe.
Oh, dan doen we altijd iets speciaals. We hebben net al die gave Halloween special gedaan een paar weken terug. Nou goed, we zien wel wat we dan doen.
Zo is dat. Jos, dankjewel. Veel succes met je games.
Dankjewel. Nee, dat is voorbij.
Dat was één jaar, Gert-Jan. Één jaar.
Dat was één jaar.
Online. Nee, het was maar drie maanden. Maar dat wordt heel saai als je het plotseling ook voor het echi moet doen.
Oké. Nou ja. Kenny, ik hoop dat jouw televisie het snel weer doet.
Ik ga morgen shoppen voor een nieuwe.
Je kunt niet al maanden zonder tv zitten. Dat is gewoon een keertje naar de winkel.
Ja. En Roderick?
Ja?
Ik wil graag een foto van jou zien met een hoge hoedje op.
Dat kan geregeld worden.
Dat moet hilarisch geweest zijn.
Sure.
Nou, mooi.
Toen kwam Roderick eindelijk boven de 1,60 meter uit.
Zeg, dat zijn mijn Oompa Loompa genen, hè?